Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Vingegaard rolt de hele tegenstand op vandaag in dit Tirreno. Hij is de beste rondrenner ter wereld en dat heeft hij vandaag nog maar eens bewezen. Vingegaard.
Applaus voor de Amerikaan, voor de derde keer een Amerikaan die hier weet te winnen. Man uit Nice met een glimlach wordt vastgelegd door alle fans. Evenepoel gaat hier de rit winnen.
Dit is Kop Over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel.
Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we hebben echt een heerlijke week achter de rug. Een week vol koers, mooie koers ook. En, Jan, jij hebt denk ik wel genoten deze week, toch, van de koers?
Van start tot finish.
Van start tot finish, elke dag.
Elke dag. Zelfs het gebrek aan wind in Parijs-Nice heeft er toch voor gezorgd dat het een hele interessante editie was.
Maar wel echt pisweer.
Ja, daar hebben wij geen last van, toch?
Weet je, omdat je binnen zit. Nou ja, dat gelukkig niet echt.
Ik bedoel, een derde van de renners is uitgevallen. Dat is natuurlijk niet echt heel lekker. Er kwamen maar 100 renners binnen, volgens mij, van de 150 gestart. Dat is natuurlijk wel zorgelijk, ook na maar een verregende Gran Camino al te hebben gehad. En ik denk dat het in Tirreno ook niet echt lekker weer was. Ik denk dat je daar de komende weken wel wat van gaat zien. Ik denk dat de mannen die nu op een vulkaan zitten denken van, ik vind het niet zo erg dat ik geen Tirreno en Parijs niet heb gereden.
Had jij een lekker weekje, Jeroen? Heb jij een lekker weekje achter?
Ik denk dat het positivisme van Jan is overgeslagen naar de koers die hij ook becommentarieert.
Ja.
En dat al zijn negatieve gevoelens van vorig jaar gewoon naar de Tirreno zijn verjaagd. Dus het was niet zo erg, hoor. Het weer trouwens de eerste paar dagen echt slecht. Kou en vriestemperaturen op de hellingen. Maar de laatste dagen was het best leuk vertoeven in Tirreno Adriatico. Dus geen al te regenachtige omstandigheden zoals in Parijs-Nice. Laten we niet overdrijven. Het was geen topic wat de koersspanning betreft. Maar ja.
Oh.
Koerscommentaar is altijd leuk, dus ja.
En wel het gevoel dat we echt los zijn nu, toch, Bobby? Jij zegt altijd dat we 6 keer beginnen per seizoen, maar dit was, heb je altijd extra gevoel bij als Parijs niet in Tirreno zijn.
Ja, nou gaat het pas echt beginnen.
Nou gaan we echt los. Hebben jullie nu al tijd voor andere dingen? Ja, jij bent de verkeerde man om aan te vragen in zo'n week. Want jij doet de hele week alleen, maar jij slaapt nooit, toch, Bobby?
Nee, alles is om fietsen. Maar ik doe nog wel veel andere dingen. Maar het is inderdaad wel erg druk met wedstrijden. Want dat ga je ons zeker vertellen wat we allemaal gaan doen.
Nou, dankjewel. Moet je horen wat er allemaal aankomt. Echt een hele hoop deze week. We hebben de Tour of Taiwan, om maar even wat te noemen. Elke dag highlights. Tot en met vrijdag 15 maart zie je zo rond de klok van 1. Kan je de highlights zien. Soms op net iets andere tijden. Dus ik raad gewoon aan, ga naar Discovery Plus. Dan kan je ze rustig terugkijken wanneer jij wilt. We hebben op woensdag 13 maart om 3:10 Milaan-Torino. We hebben nokere koersen voor de vrouwen ook op de woensdag om 12:15. En de mannen die zijn dan om 3:00 te zien met Jan en Bobby. We hebben de GP Denain op de donderdag de 14e om 14:00. Bredene Kokzijde op vrijdag. Dan hebben we nog de Trofeo Binda op de zondag. De Cholet.
Ga je naar de Cholet?
Poix de Laag. Ook op de zondag. Tijd nog onbekend. En dan is er zondag ook nog de omloop Rukven. Om 14:45. En dan vergeet het helemaal niet. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon Milaan San Remo. Op zaterdag de 16e. Om 9:50 kan je dat al zien. Ik zou zeggen, blijf hangen tot het einde van deze uitzending. Dan nemen we al die andere koersen nog even in een heel snel speedrondje door. Maar vandaag hebben we al een druk programma, hoor. Want we hebben eerst het nieuws. Wat aandacht. Onder andere voor helmen en voor vleugels. We hebben natuurlijk een terugblik op Parijs-Nice en de Tirreno Adriatico. We gaan het hebben over wat we eigenlijk geleerd hebben van die twee koersen. En daarna doen we een uitgebreide voorbeschouwing op Milaan San Remo. We doen dat met onder andere Arthur van Dongen, ploegleider tijdens Milaan San Remo. Namens Visma Leasebike. En kijken, zoals het hoort, heel lang vooruit naar deze prachtige lange klassieker. Voordat we ook maar iets gaan doen, nemen we het nieuws door. Zoals elke week. We hadden, hoe kunnen we het noemen? Bobby Helm Sock Gate, zullen we het zo maar noemen? En de helm, de sok, de Helm Sock Gate. Ik ga het gewoon doen. Vorige week hebben we het al gehad over die mooie nieuwe helmen van Visma Leasebike. Toen kwam de modepolitie in actie. Daarna ging de UCI zich er ook mee bemoeien. Daarna werd ook de helmsok van Specialized verboden. Toen was Evenepoel weer boos, Bobby. En ik denk, ik schreef het zo op allemaal. Ik denk, dat is eigenlijk toch gek. Want het zijn gewoon innovaties in de koers. Waarom mogen sommige dingen niet en andere dingen weer wel? Waar wordt het op gebaseerd?
Ja, nou kijk, weet je, ze hebben gewoon een aantal regels binnen de UCI. En een helm moet je beschermen tegen zware impact van buiten. En moet niet gebruikt worden om een voordeel van te halen, zeg maar. Dat is het punt wat de UCI nu maakt. Kun je het mee eens zijn? Kun je het tegen zijn? Dat is het leuke eraan. Dan kunnen we een hele podcast van vullen als we dat zouden willen. Ik heb dat een beetje dubbel. Ik vind bijvoorbeeld dat we een paar jaar, of nee, al ruim 10 jaar geleden, zelfs meer al, ik denk al 20 jaar geleden bijvoorbeeld, de kleinere voorwielen eruit de fiets moesten halen, omdat we allemaal gelijke wielen moesten rijden. En we niet meer van die futuroscopische fietsen zoals vroeger de Lotus was, waar bijvoorbeeld Boardman mee rijden of Graham O'Brien die met een super speciale houding het werelduurrecord ging aanvallen. Ja, daar zijn we echt wel serieus een tijd achteruit geslagen door die stap vanuit de UCI. Toen moesten we de werelduurrecords gaan rijden op weer een fiets zoals Eddy Merckx dat deed. Ja, ik vind dat echt wel heel erg zonde. Aan de andere kant vind ik het ook wel goed dat je gewoon de renners die je nu ziet met materiaal ziet rijden wat je zelf ook kan gebruiken. En ik heb het van de week ook een paar keer in Parijs-Nice tegen Jan gezegd. Aan de andere kant vind ik het dan ook weer mooi dat je juist geen Formule 1 auto kunt rijden op de weg. En dat ook weer specialer maakt. Dus die balans, ja, die zou er wel in moeten blijven zitten. Alleen nu reageert de UCI echt weer achteraf. Het is echt zo'n partij die altijd achteraf reageert. Het eerst goedkeurt. Daarna zegt, ja, we moeten misschien toch maar eens eventjes gaan kijken. En het toch afkeuren omdat wij het niet mooi vinden, bij wijze van spreken. En dan bedoel ik wij.
Ja.
En niet de UCI. Dus ja, ik vind het lastig. Hm.
Zijn de helmen al gespot in de lokale fietswinkel in Rukven eigenlijk?
Nee. Kijk, weet je, het is ook nog eens een keer zo dat bijvoorbeeld met het baanwielrennen is het zo dat als je daarmee wil gaan gebruiken tijdens de Olympische Spelen, dan moet je daar al een keer mee een internationale wedstrijd mee hebben gereden. Dan moet het commercieel te koop zijn. Maar als we naar het wegwielrennen gaan, nee, dan hoeft dat niet. Het moet wel goedgekeurd worden. Maar mag je het een jaar lang eigenlijk gewoon maar zomaar gebruiken en eventjes kijken of het een testfase is? Ja, dan stappen we van al die regels van de UCI af.
Ander nieuws. Door met Red Bull. Die worden sponsor. Dat wisten ze allemaal bij Bora. De stappen in het wielrennen. Het is niet heel lekker hoor. In je bidon denk ik. Het is ook misschien niet zo heel hip. Zoals normaal dat wielrennen. Dus bij al die andere sporten van ze. Maar ze stappen in tijdens het grootste evenement van dit jaar al tijdens de Tour. En ik dacht, Jan, dat is toch niet, dat is niet heel bijzonder, toch? Dat zien we wel vaker.
Nou, echt een sponsor die, denk ik, zo bepalend gaat zijn, denk ik wel. En ik heb beloofd dat ik positief zou zijn.
Heel goed. Ja.
Dus ik sla mijn reden over Red Bull, laat ik nu eventjes terzijde inderdaad. Want ik heb daar ook wel een mening over, die ook voor de andere keer nog wel. Maar ja, je snapt ze natuurlijk wel. Ik bedoel, je wil op het hoogste moment instappen met de meeste mogelijkheden om uit te pakken. Dus ik snap wel dat ze het doen. Mm-hmm. Red Bull. Heb ik het nu al 3 keer genoemd volgens mij?
Ja, dus
krijg ik wel een kratje mee?
Minimaal een treetje krijgen.
Helm krijg ik dan.
Een treetje Red Bull zou misschien zaterdag wel van pas komen. Tijdens mijn naaste
Rainbow.
Ja, dat gaat door. Ik zeg het ook nog. Ik wil ook wel een treetje Red Bull getinte shirts, Bobby.
6.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat lijkt me niet. Ik weet niet, maar wat denkt de modepolitie daarvan?
Ja, dit gaat terug naar mijn jeugd. Dit gaat echt heel mooi worden als ik het mag gaan maken. En dan gaan we het ook heel fout maken. Ten eerste, shirts, daar wordt niet meer over gesproken. We hebben het over road race pakken. Road race suits en allemaal dat soort zaken. Dus een shirt en een broek uit 1 stuk. Wel met zakjes om dat aan te gaan. En dan breng ik jullie terug in de tijd. Want alles is natuurlijk al een keer geweest. En als je dan een keer gaat googlen op het Italiaanse tenue. En dan heb ik het vooral over de broek. De Italiaanse tenue van de Olympische Spelen in Atlanta. En ga dat nou niet googlen. Google dan Paola Pezzi. dan heb je gelijk het juiste beeld. Maar zo'n zilveren broek was dat. Echt, nou, dat lijkt me echt iets om voor Red Bull weer terug op te pakken. We zijn toch met Carrera weer bezig om zo met Alpecin het er terug in te pakken. Maar ja, een hele zilveren broek. Ja, en dan ja.
Paolo Pezzi?
Paola ja. Pezzi.
Paola, oké. Okay, Paolo is namelijk een aartsbisschop.
Nee, Paola Pezzi. Een Olympische speler Atlanta, inderdaad.
Ja, ik zie het.
Je kunt ook de andere Italianen van die jaren kun je ook googlen. Dat kan natuurlijk ook, maar dit vind ik dan wel een mooi voorbeeld. Ah,
Zou helemaal niet verkeerd zijn, Bobby.
Nee, toch?
Dat ziet er goed uit. Ja.
Een beetje de retro, weer terug retro. Een zilveren broek.
Voordat we Jeroen kwijt waren op het wereldwijde web. Want dan gaat de wereld voor hem open natuurlijk.
Ik zit nu naar de samenstelling van de aartsbisschoppen van Rome te kijken. Dus ik zit helemaal juist.
Ik ben helemaal weg.
Ik ben religieus opgevoed. Dat ziet u zo. Ja, ja. Okay.
Ik breng je terug. Wel naar Italië. Sicilië zelfs.
Ah, want, maar ja, het is zo, in hetzelfde land.
Ja, precies. Ja. Dat eiland dat probeert zich te profileren als een echte fietsregio. Had natuurlijk ook de Ronde van Sicilië. Dat gaat niet door. Het lokale bestuur lezen komt er niet uit. Dat is ook typisch Siciliaans, dan denk ik.
Goh, het is natuurlijk wel iets ingewikkelder dan dat, Sander, kan je voorstellen. Ja. De regio van Sicilië heeft een aantal jaar geleden een stevige overeenkomst gesloten met RCS, de organisatie van de Giro. Voor 5 jaar, vanaf 2019 was dat, voor een rittenkoers op hun grondgebied. De Giro di Sicilia in april. En ook hebben ze de start van de Ronde van Italië mogen organiseren, 2020. En ook de doortocht van de Giro op het eiland in 2022. Toen ze in Budapest vertrokken, dat was de doorstart in Italië in Sicilië. Dus dat is wel even belangrijk om te zeggen dat het een totaal pakket was. Maar met Europees geld ook. Dus ook met geld vanuit Europa, Europese Unie. Ja, ja. Maar nu is de deal na 5 jaar voorbij en is er geen financiering meer vanuit de lokale overheid om dat alleen te dragen, die Ronde van Sicilië. Het plan is wel, al dus de RCS, om nieuwe events met een sterke economische impact op de regio te organiseren. En ze blijven naar eigen zeggen samenwerken om de opnieuw sportieve events naar het eiland terug te brengen. Dat wordt dus vervolgd.
Mooi zo, geen einde. We krijgen wel iets anders, Giro d'Abruzzo. Wat houdt dat precies in? Wat krijgen we dan?
Een 9 tot de 12 april, niet toevallig de Abruzzen, want de start van de Giro die vond er vorig jaar plaats. En ook dit jaar weer enkele etappes op hun grondgebied. 4 etappes, we hebben nog geen specifieke eigenschappen wat het profiel betreft van die ritten. Maar ze komen aan in Pescara aan de kust, dus ja, dan verwacht je sprinten. Maliano De Marsi, dat zal dan misschien ook sprinten of heuvelachtig worden. Prati di Tivo, die kennen we ook natuurlijk als aankomst bergop.
Ja.
En L'Aquila, dat is de plek van Di Luca en dat is daar ook heuvelachtig. Dus dat wordt dan zoiets samengebald in 1 weekje.
Als gaan we er niet per se op achteruit, als ik het zo hoor, toch? Gewoon een mooie, hele mooie streek ook in Italië om te fietsen. Dat was het nieuws van deze week. En nabeschouwen, dat gaan we doen. We gaan terugkijken op Parijs-Nice, terugkijken op die Tirreno. 2 belangrijke meerdaagse koersen. Misschien zou ik bijna kunnen zeggen de eerste echte van het seizoen. Voordat dan iemand gaat stuiteren. Hey, maar wacht, E-Tour. Maar toch wel misschien de eerste. Ja? Nou kijk, ze blijven stil. Het is een belangrijke ook voor de klassementsmannen. We kunnen terugkijken en wat gaan we doen aan wat hebben we geleerd van? Jeroen, wat heb jij geleerd? Vooral deze Tirreno?
Goh, wat heb ik geleerd? Wat we al wisten. Dat als Vingegaard of Pogacar in een rittenkoers starten zonder elkaar als concurrent, dan is er weinig spanning. Maar ja, goed, de Deen was dit keer echt wel impressionant. Het was om angst van te krijgen, Sander. Ik bedoel, die klim. Ik weet dat jij een goede klimmer bent, maar hij reed een klim van 12 kilometer aan 6% op. Een gemiddelde van 27. Als ik dat gemiddelde haal op het vlakke, ben ik blij over mijn ritje.
Ja.
Dus bij wijze van spreken, het is niet te begrijpen hoe goed hij was. En ook de dag nadien speelde hij met zijn tegenstand dat toch niet van de minste was. Dus ja, dat is voor mij hetgeen wat ik geleerd heb. Dat die man nog moeilijker te kloppen is dan hij al was. Zeker tegen goede renners die al op het podium hebben gestaan van een grote ronde. Dus ja, dat was voor mij het belangrijkste van de week eigenlijk.
Ja. Wat heb jij vooral geleerd, Jan, van Parijs-Nice?
De kracht en de zwakte van Remco Evenepoel heb ik daar wel gezien. Dat Visma Leasebike nog een kopman erbij heeft voor die komende jaren. En dat de zon een soort van beschermde status gaat krijgen de komende jaren.
De zon?
In maart. Ja, van als begrip inderdaad. We hebben, volgens mij hebben we hem hier een maandje of drie niet gezien in Nederland, de zon. Af en toe zien we hem af en toe. Ja. We hopen hem dit jaar vaker te zien.
Je hebt weer drie dingen genoemd op zijn Hermses. Daar waarvan er ook nog een sterkte en een zwakte was. Was dat dus de sterkte en de zwakte van Evenepoel die je gezien hebt?
Ja.
Maar wat, dus, wat was de sterkte, wat was de zwakte?
Nou, de sterkte is dat het een hele aantrekkelijke renner is om naar te kijken. Waar iedereen heel erg enthousiast van wordt. Ik heb ook wel zijn zwakte gezien, omdat hij zichzelf niet kan inhouden. En ik heb ook wel de zwakte van zijn ploeg gezien ook. Want op het moment dat ze er zouden moeten staan. Oké, dit is niet de toerploeg die, of niet de hele toerploeg die hier rijdt. Maar, goh, hè? Dat had toch wel wat beter gekund, dieper in de finale. En ik heb ook geleerd dat UAE echt een ploeg van niks is eigenlijk. Ja,
dit is echt een kop voor de straks, hè? Sander, dit mag uitgelegd worden straks als artikel.
Ja,
UAE is een ploeg van niks. Dit mag echt wel...
Ik heb naar de UAE toe zitten kijken en naar deze rittenkoers. En ze hebben echt gewoon geen plan. Ze vinden het halverwege, vinden ze het uit. En dan is het toch weer de verkeerde. Ook toevallig pakt die dan in die ploegentijdrit. Iedereen dacht het Finn Fischer Blekkerbad. Ik ook. Nou, McNulty was ook nog een beetje verrast. Pak McNulty het geel. Oh, hij is de kopman. Nou, maar Almeida is toch ook een beetje kopman. Ze laten Grosjart er op een gegeven moment terugzakken om Almeida terug te rijden, terwijl McNulty in het geel zit. Er is echt geen touw om vast te knopen. Ik zeg niet dat ze zomaar wat doen. Maar
je hebt het wel gezegd, denk ik.
Ik heb het al een paar keer gezegd, maar zonder Pogacar is het een ploeg, is het echt een rommeltje gewoon.
Loshangend.
Onbegrijpelijk.
Loshangend zand. Laten we hier meteen even op terugkomen, Jeroen, want dan pakken we hem heel even meteen door op wat jij dan gezien hebt in de Tirreno Adriatico. Want daar zagen we natuurlijk ook wel een hele sterke Del Toro en Ayuso, maar soms misschien ook een beetje dat je dacht, weten ze van elkaar wat ze aan het doen zijn, of kreeg je niet dat gevoel erbij?
Ik moet zeggen dat in de Tirreno het allemaal wel goed meeviel. Oké. Okay. Ploeg tactiek, omdat Del Toro enorm altruïstisch was op de dag waar hij super was en echt zich volledig uit elkaar reed voor Ayuso, wat eigenlijk ook wel logisch is gezien zijn status en gezien de leeftijd van Del Toro, niet wetende wat hij de dag nadien zou doen ook, of hij er eventueel zou doorzakken. Dus ik vond het niet bepaald opvallend wat de tactiek betreft, positief of negatief, neutraal.
Neutraal.
Maar dus niet zo krachtig als het signaal van Hermsen.
Nee. Nou, ook niet, ze waren ook niet sterk genoeg om het met twee, toch? Ayuso heel goed. Del Toro heel goed. Om het, ja, Vingegaard is misschien
Sander,
ook
Sander, wij mogen met ons vier aan de fiets van Vingegaard hangen.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Ja, maar je kunt er als ploeg weinig tegen doen. Hoor.
Dus ik slikte de vraag in terwijl ik hem wilde stellen. Ja, ik dacht even van die 27.
Maar het was op zich geen slechte vraag, hoor, Sander. Want je kunt denken met die twee, derde en vierde. Wat heb je dan gedaan?
Ja.
Maar of tweede en vierde.
Tegen hem, ja. Bobby, terug naar jou. Heb jij tijdens Parijs Nice iets niet geleerd waarvan je gehoopt had? Daar had ik wel graag wat meer duidelijkheid over gekregen.
Ja, maar volgens mij heeft Jan al het gras voor mijn voeten al weggemaaid. Oh, ja. Wat ik wilde leren is kijken of dus team UAE een stapje kon zetten om als team richting de Tour de France te gaan. Maar ja, dat heb ik dus, had ik wel gehoopt. Maar heb ik niet
dus
geleerd.
Jij bent het wel roerend eens. Dus we kunnen zeggen,
nou, roerend, ik vind dat Jan dat wel heel mooi uitlegt. In de mooie bewoordingen. Maar er zijn nog steeds veel vraagtekens. Iets anders wat ik dan zou moeten kunnen zeggen. Want ja, dat is allemaal, ik zal het dan op Janse manier zeggen. Om dan ook wat extra's uit te zeggen. We hebben het vaak over de grote zes. Van de Poel, Van Aert, Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel. Die laatste twee, daar moet ik nog gaan zien. Want uiteindelijk zagen we toch heel veel andere dingen. En waar een Pogacar op een klein hellinkje ergens met wat grond iemand uit de wielen rijdt, waar Van Aert in een klimmetje als in Kuurne eigenlijk iedereen op een hoop rijdt, kreeg van Evenepoel het gewoon niet voor elkaar om er een aantal renners vanaf te rijden. En ja, dan is het wel het onderkant van de zes, Roglic en Evenepoel. Dit moment.
Komen we zo zeker nog eventjes op terug. We gaan even verder. We gaan bekijken, ik zei het al, het is natuurlijk de eerste mooie grote meerdaagse rondes. We gingen kijken wat de grote klassementsmannen konden doen. We hadden het, zoals we net al zeiden, Vingegaard tegen. Ja. Nou ja, kunnen we ook inslikken tegen wie eigenlijk, Jeroen? Helemaal tegen niemand. Hij was goed, misschien vooral die tegen zichzelf haalt, toch wel een geweldige dag. Het werd een one-man show en Jeroen, het werd zelfs een beetje een plaat op herhaling.
Vingegaard rolt de hele tegenstand op vandaag in de Tirreno en zet deze rittenkoers nu al vandaag naar zijn hand. Jonas Vingegaard wint deze rit in de Tirreno Adriatico. Rit 5 is binnen voor hem en hij pakt de dubbelslag. Zijn vijfde van het seizoen en wat voor eentje. Niemand in de buurt. Niemand komt in deze Tirreno Adriatico in de buurt van het niveau dat hij haalt. Hij is de beste rondrenner ter wereld en dat heeft hij vandaag nog maar eens bewezen. Vingegaard pakt zijn zesde van het seizoen, zijn tweede in deze Tirreno op een rij. En wint de aankomst bergop op de Monte Petrano. En wint ook zo de Tirreno Adriatico.
2 dagen achter elkaar ongenaakt, maar 2 dagen achter elkaar kwam niemand in zijn buurt. Ik hoef je niet meer te vragen, hè, wat je geleerd hebt over zijn vorm.
Je mag het wel vragen, maar dat hij ja, op dit moment van het seizoen nog nooit zoveel heeft gewonnen in zijn carrière. Zeer relaxed ook de hele week, dat viel me vooral op. Dat hij totaal niet nerveus was. Gelach ook onderweg, zwaai naar de camera, ook grollen in het peloton met zijn vrienden van de ploeg en daarbuiten. Dus hij voelt zich duidelijk goed in zijn vel, in die ploeg, in de koers te koer. En ja, dat viel me ook wel op. Die ploeg deed het weer al ja, weergaloos goed als je kijkt naar die selectie. 2 jongens daarvan die reden vorig jaar de Tour van Visma Liezenbaak, Van Baarle en Vingegaard. En ze waren ook weer de beste van heel die Tirreno. Dus ja, 2 zware dagen. Ze hebben die 2 gewoon helemaal gedomineerd, gecontroleerd. Dus ja, voor die klasse.
Hij won 5 van zijn 11 koersen tot nu toe.
Plus de eindklassementen ook.
Plus de eindklassementen. Toen dacht ik, hey, dit heb ik eerder gezien. Zo vroeg in het jaar. Toen keek ik terug. Vorig jaar, tot het einde van Parijs-Nice, won Pogacar 7 van zijn eerste 13 koersen. Won uiteindelijk niet de Tour. Was van Poggi misschien, Jan, vorig jaar nog net iets straffer, hè?
Ja, want we reden tegen vingerkaarten in Parijs-Nice.
Dat is ja. Maar
dat was wel een ronde met tegenstand, zeg maar.
Maar wat hebben we dan geleerd? Wat dit waard is richting de Tour? Ja.
Wat hebben we geleerd? Ja. Dat.
Is dit iets waard richting de Tour? Of is dat nog zo ver weg dat we er toch niet zoveel over kunnen zeggen?
Ik geloof dat Ayuso het goed omschreven heeft, toch? En Jeroen eigenlijk ook. Het is de beste rondrenner die er op dit moment rondrijdt. En Pogacar, die denkt iets anders unieks te gaan doen, de 2 grote rondes in 1 jaar te winnen. Maar ja, ik denk dat hij blij is als hij de Giro pakt.
Is wat je zei ook, Jan, hè, wat Ayuso ook vertelde. Je bedoelt waarschijnlijk de uitspraak van, ik ben de eerste mens in de uitslag.
Ja.
Dat zei Ayuso. Ik vond het heel mooi verwoord ook.
Ja, die is de jongen ook wel een beetje. Dat is toch natuurlijk wel vrij jong, die jongen. Maar ja.
Dan hadden we in Parijs-Nice natuurlijk ook iets tegen Evenepoel. Daar hadden we het net ook over. Het zou eigenlijk Evenepoel tegen Roglic worden, maar dat werd het niet helemaal. Bobby, wil je nog wel woorden vuil maken aan die ploegentijdrit? Waarin Magnulti een beetje in de zetel hielp van de UAE. Waren ze daar wel een team die wat kan? Of was het mazzel met het weer?
Nou, het was zeker ook mazzel met het weer. Maar waren ze ook misschien wel verplicht aan elkaar gezien het niveau wat ze hadden opgesteld eigenlijk in die wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik had ook niet anders verwacht. Maar ik denk dat ze er goed mee wegkwamen met dat het later slechter weer werd. Ja.
Omdat het uiteindelijk een beetje een koud weekend waarin het allemaal moest gebeuren. Op de laatste dag kon er nog van alles gebeuren. Evenepoel had ons oorlog beloofd. Kregen we ook wel een beetje. Maar niet echt tussen Evenepoel en Roglic. Die laatste zakte er doorheen. Bevangen misschien wel door de kou. En iemand anders ging er met de winst vandoor in Parijs-Nice.
Applaus voor de Amerikaan, voor de 3de keer een Amerikaan die hier weet te winnen. Man uit Nice, met een glimlach, wordt vastgelegd door alle fans. Evenepoel gaat hier de rit winnen. En nog wat bonificatieseconden pakken. Hij belt naar huis, maar er is één man die zeker gaat bellen naar huis als zijn ouders er al niet zijn. Matteo Jurgensen wint Parijs-Nice.
Ja, belde. Wat was het voor gebaar eigenlijk? Is dat iets in een ding in België, Jeroen? Oh, even bellen ophangen?
Waar was het weer? Was het van tennis toch, hè?
Ja.
Ja.
Het had ook wel een beetje de glans.
Het was van een speler uit de tennis. Ik ben vergeten wie het was.
Het was niet
tennis, ja. En Djokovic vond het maar niets. Maar Evenepoel vindt het dus duidelijk wel leuk.
Ik heb
Boldin.
De camera richt zich dan op Evenepoel, terwijl de winnaar eigenlijk...
Daarachter, ja. Nou, die kwam met een gebald vuistje lachend over de stem. Ja. Het was Evenepoel tegen Roglic vooraf, maar het was eigenlijk meer Evenepoel tegen de rest, toch, de hele week, Jan?
Nou ja, dat idee kreeg ik wel inderdaad als ik de commentaar in Vlaanderen hoorde. Inderdaad. Dat was natuurlijk niet helemaal waar, hè? Het was natuurlijk niet Evenepoel tegen de rest van de wereld. Ik bedoel, ik vind dat je Jurgensen daar echt wel tekort mee doet eigenlijk ook. Want ik vond dat Jurgensen echt, zeker die laatste dag, bedoel, op die Quatre Chemins krijgt hij hem gewoon niet eraf. Hij heeft het echt wel geprobeerd. Evenepoel heeft echt met zijn krachten lopen smijten. Maar ik bedoel, Jurgensen heeft nergens verbleekt eigenlijk ook. Die heeft echt een team in een griffel gereden. En daarom lijkt het natuurlijk, omdat hij zo druistig is vaak, Evenepoel, dat hij de allerbeste in koers was. Maar ik denk dat we de allerbeste in koers nog niet eens hebben gezien, omdat het niet nodig was in het geval van de Amerikaan. Omdat hij eigenlijk Evenepoel altijd moest aanvallen om tijd goed te maken eigenlijk. En hij heeft ook een paar goede zeepers is die ook aangelopen ook.
Ik denk op zich wel dat het allemaal tegen Evenepoel was, maar dat was meer door Evenepoel zelf.
Mm-hmm,
omdat hij constant vooraan reed. In de picture altijd heel goed voorin met de ploeg initiatief pakken, terwijl hij niet aan de leiding stond. Demareren, alles terugpakken. Dus iedereen, hij toonde dat hij de beste was. Waardoor inderdaad iedereen tegen hem koerste, omdat ze ook ergens denk ik strik van hem hadden, omdat hij zo goed leek. En dan heb je het gevolg gezien. Hè? Jorgensen die demareerde vanuit zijn rug. En hij zei van, nu ga ik eens niet die man halen, omdat hij al de rest wel terugpakte en demareerde. En dan krijg je het gevolg inderdaad dat hij die tactische fout uiteindelijk op zijn bord heeft gekregen. Hè. Dus ik denk inderdaad dat ze ongeveer even goed waren, die twee. Jurgensen en Evenepoel, maar zonder die... Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat Jurgensen nu beter was dan Evenepoel per se. Dat
ja,
denk
maar
ik
die
nu
pakte, Evenepoel pakte 15 seconden in de ploegtijd hè, ten opzichte van de Amerikaan. En je moet gewoon mee zijn op die vrijdagrit. Daar moet je gewoon mee zijn. En Evenepoel werd ook op de Montbrouille bijvoorbeeld de Schelmoze in de sprint geknopt. Dus hij was wel enorm sterk ook. En hij was enorm aanwezig. Maar ik heb hem wel eens overtuigender gezien eigenlijk.
Hij had ook nog geen hoogtestage in de benen. Hè? Jurgensen wel. Dus dat is wel een belangrijk verschil tegenwoordig. Waarop ze misschien iets te veel hameren. Maar hij zegt het iedere keer. Ik heb nog geen hoogtestage gereden of afgewerkt. En mijn concurrenten wel. Dus Jurgensen... Die was op dat vlak wel in het voordeel.
Hadden we natuurlijk aan de andere kant van het spectrum een Roglic. Die zakte er op de laatste dag echt doorheen de rest van de week. Wat heb jij geleerd over Primoz deze week, Bobby?
Nou, Primoz was geen enkele keer echt goed. En ik denk inderdaad ook wel dat wij hadden het al over de tweestrijd tussen Evenepoel en Roglic. En ik denk dat Evenepoel zich daardoor een klein beetje heeft laten doen. Het is niet specifiek. Door iemand tegen iemand rijden. Want ik denk dat in Tirreno iedereen tegen Vingegaard aan reed. Dus dat is geen excuus om daardoor niet te winnen. Maar juist dat hij wel echt wel zijn kaart ook een beetje op Roglic had gezet. En daarna zat te kijken. Terwijl Roglic gewoon niet op niveau was. En er de laatste dag zelfs echt helemaal doorheen zakte door de kou.
En dan, maar dat stipte je net al even aan, Bobby. Is het een is dan misschien nu wel beter dan de ander. Maar je zei het zelf al, in die grote zes. Voor jou bungelen ze daar toch wel een heel stuk van die andere grote twee.
Ja, nou kijk, weet je, die grote zes moet je een beetje opknippen met Van Aert en natuurlijk Van der Poel toch op een andere manier. Maar voor het klassementswerk, dan hangen volgens mij Evenepoel en Roglic daar op plek 3 en 4. En wel met een gat.
Maar Evenepoel is ook wereldtop in eendagswerk, hè, Bobby. Dus daarom zit hij ook bij die zes natuurlijk. Omdat hij ook in het eendagswerk heel veel grote koersen wint. Twee keer Luiken, 2K gewoon, een tijdrit 2K. Als hij zich toewerkt naar een eendagskoers, wint hij vaak ook. Dus daarom zit hij ook bij de eerste zes. Omdat hij overal waar hij start... wint of tweede wordt. En dat is ook voor die andere jongens zo.
Ja.
Ja, maar niet op het klassementswerk inderdaad.
Maar daarvoor moet hij niet per se bij de eerste zes zijn. Als hij ook eendagskoersen wint.
Maar hij moet daar nog wel een stapje maken, toch Jeroen?
Ja. Hij staat onder de twee, hè? Sowieso.
Nee, hij moet helemaal niks.
Staat onder die twee sowieso, hè?
Ja. En hij kan daar natuurlijk ook nog wel een stapje maken. Dat denk ik toch wel. Roglic?
Ja, hoogtestage nog, hè.
Zien we die nog een stapje maken? Was het ook een beetje van zeiden veel? Ja, hij moest gewoon veel wennen.
Nou, het is wel te hopen. En hij heeft natuurlijk ook de Waalse klassiekers toegevoegd aan zijn programma. Dat is ook weer leuk, want dat betekent dat we in Luik-Bastenaken-Luik mogelijk Van der Poel, maar dan Pogacar, Evenepoel en Roglic zien. Nou, dan hebben we er 4 van de 6. Dan gaan we dus zien. Ja. En dan heeft hij die stap moeten maken, dus heeft hij geen excuus ook meer. Dus dan zullen we het zien.
Nog een paar andere punten, jongens, die we snel gaan doornemen over de afgelopen week. Sprinters, daar kunnen we het ook wel even over hebben. In Parijs-Nice waren er echt grote namen, hoor. Jacobsen, Groenewegen, Bennett, Pedersen, Akkerman, De Maar, Caden Groos, Olaf Kooi. En dan toch 3 keer Nederlands succes. En wat heb jij dan, Bobby, geleerd in Parijs-Nice? Misschien wel dat er een nieuwe generatie topsprinters is in Nederland?
Ja, het is een beetje lastig te zeggen. Hè? Als je bijvoorbeeld Arvid de Klein. Ik zal hem er ook maar even tussen zetten dan gewoon.
Ja.
Als hij dan een rit wint. Het is een jongen van 29 jaar.
Ja, ja,
dus in dat opzicht zit hij al bij een bepaalde leeftijdscategorie als Jacobs en Groenewegen. Die je dus heel op een andere manier moet zien. Maar wel nu pas op dat podium komt te staan. En dat we dat daar gaan zien. Ik vind het ook leuk dat je Akkerman weer terug in dit rijtje zet. Eén keer een podiumplek gereden. En hop, jij zet hem er gelijk bij.
Dat kan gewoon weer zien. Positief blijven.
Tuurlijk. Maar we hebben met de Nederlanders gewoon goede kaarten. We hebben Van Uden ook nog zo meteen achter de hand. En er zijn nog een paar jongens die komen. Dus ook op sprintgedeelte, daar blijven we het gewoon goed doen. En dat moeten we ook door blijven zetten. Want ik denk, komende jaren zien we niet gelijk een winnaar voor een grote ronde in Nederland. Dus laten we dan maar proberen dat dit het is.
Dus ik hoef ook niet te schrikken, Jan, van de uitslagen van Groenewegen en Jacobsen.
En waarom hoef jij daar niet van te schrikken?
Nee. Geen hoogstage gehad.
Nog een, ja. Probeer het positief te houden. Of was jij wel een beetje geschokt?
Ze hebben allebei het excuus dat ze qua gezondheid zeg maar niet de beste voorbereiding op Parijs niet hebben gehad. Groenewegen is natuurlijk ook echt wel pakken behoorlijk ziek geweest. En was naar Alula toe was ze ziek. Volgens mij is Jacobs in op maand een beetje ziek geweest. Mm. Dat werkt wel een beetje door. Maar ik bedoel, kijk, die jongens komen hier met twee ploegen die helemaal om hun gebouwd zijn. Dus dan moet je echt wel leveren. Zeker met hun namen, dan valt het, ja, dan mag je daar best wel wat kritisch over zijn.
Heb jij iets geleerd, Jeroen, van de sprinters in dit terrein?
Ja, dat er nog een paar renners werk hebben en dat Milan nog een stap heeft gezet in de lastige etappes dit jaar. Philipsen nog niet top. Ontbrak wat frisheid in de finale, maar dat komt wel goed. Maar vooral Juwen, Kevnis en Merlier, die hebben echt nog veel werk als het gaat om rittenkoersen met de nodige hoogtemeters. Ja, Kevnis, dat weten we, die rijdt alleen maar voor de Tour, dus dat is op zich niet zo'n drama dat hij buiten tijd aankomt. Dat komt wel goed voor die ene minuut. Maar Juwen was echt zwak, hoor, Sander. En Merlier, vanaf het bergop ging, moest hij meteen lossen. Een van de eerste van het peloton, dus die was niet goed deze week.
Jij hebt ook je Belgische pet op, jongen. Dat is niet normaal.
Merlier was niet goed, toch?
Jongen, eerste instantie zit je de hele tijd. Ja, Evenepoel. Ja, hij heeft zijn hoogste stage nog niet gehad. Ze rijden allemaal tegen hem. Roglic hier, Roglic daar. Blablabla.
Ik heb niet over Roglic gepraat, maar
okay. En nu, Philipsen heeft frisheid tekort op het begin van het seizoen. Als je dit in oktober zegt, Jeroen, oké, dan begrijp ik het. Maar we zijn net begonnen en hij heeft nu al frisheid tekort. Jij zegt dat hij frisheid tekort zegt, toch?
Ja, dat zei je zelf ook.
Ik vond hem niet.
In de finale was hij niet fris. Omdat hij dus nog niet goed genoeg was om nu al sterk voor de dag te komen. Maar hij heeft de rit gewonnen, dus het is niet slecht, hè? Maar hij was eerst nog niet top.
Ik wil
wel frisheid tekort.
En Melier is gewoon, die is in 8 dagen UAE gewoon slechter geworden. Ik bedoel, daar word je over het algemeen niet veel
beter
van.
Ja. Ja. Wel een paar overwinningen. Maar
die is nooit goed geweest als het echt bergop ging. Maar deze week was het wel poeh. Traf, ja. En die moet dan de Vuelta doen. Succes.
Good luck.
Hij heeft nog even.
Ja, dat is waar. Ja.
Ik wil tot slot positief afsluiten. Want dat is toch een rode draad in dit seizoen. Jeroen, wie heeft je positief verbaasd, verrast of wat dan ook tot nu toe in de Tirreno?
Ja, Del Toro natuurlijk. Hè. Dat is de verbeterde versie van Almeida. Almeida die hangt normaal gezien, Jan, Sander, altijd 3 meter achter een groepje van 20 man.
Ja,
hè.
Ja.
Del Toro doet deze tactiek al vanaf er 60 man nog in het peloton zitten. Dus wij, Del Toro, er waren nog 60 renners in het peloton. Del Toro achteraan, zakt weg. Wij, hij is nog jong, dat is normaal, dat is niet erg. plots een kwartier later, nog 10 man, zit hij daar weer. Dus hij heeft gewoon een Almeidatje gedaan, maar die doet het dus nog op een straffere manier. Maar ja, de vierde worden in zo'n zware rittenkoers, dat doet heel veel verhopen voor zijn toekomst. En we hebben Healy, die heel goed getraind heeft deze week, echt nog op de oude manier. Trainen in zo'n rittenkoers, veel aanvallen om sterker te worden voor de koers die komen. Fare Fatiga, hè. En Jai Hindley, leuk gekoerst, ja. Durf en lef. Ook al is Vingegaard supergoed en is hij weergaloos, je moet het toch maar durven om te demareren voor hij het doet. Dus chapeau, Jai, je hebt het tenminste gedurfd.
Bobby, wat heb jij, wie viel jou een positieve zin op in de Parijs-Nice?
Vlasov.
Ja.
En eigenlijk een beetje in hetzelfde waar Jeroen mee eindigde met Jai Hindley. He, die mannen die dan toch eigenlijk laten zien hoe ze ervoor staan eigenlijk. Terwijl iedereen ergens anders naar kijkt binnen die ploeg. Of van buiten de ploeg richting die ploeg. Mooie dingen laten zien. Uiteindelijk weet je, Jurgensen, fantastisch mooie renner. Evenepoel, fantastisch mooi gekoers. Dat is de enige die eigenlijk echt spektakel bracht binnen de hele wedstrijd. Ja, dat was
wat
het
wel een beetje. Voor de Tour? Bora Hansgrohe, ik vind het wel interessant. Oké, het is nog
heel ver.
3 maanden en een half, maar je hebt Vlasov die misschien beter was dan zijn kopman.
Ja, nee, zeker. Was ja. Zeker beter. Ja.
Hindley was echt heel goed in de Tirreno. De beste klimmer na Vingegaard. En die twee gaan alle twee als meesterknecht werd omschreven van Roglic naar de Tour. Moeten ze dat nu herzien of niet?
Nou kijk, nou ja, het zou zomaar kunnen. Ik denk ook niet dat ze daar... ze moeten daar een meesterknecht hebben. Hè, zoals we dat eigenlijk ook wel op andere wedstrijden zagen. 1 man omhoog steken, maar daarna een hele goede 2 en 3 er neerzetten. En daarna gaan spelen. En dat is ook misschien wel de tactiek, zoals we dat in het verleden hebben gezien. Van de eerste keer dat Vingegaard wist te winnen. De tactiek van het juist 2, 3 man uitspelen ten opzichte van Pogacar. En die tactiek zou mogelijk nu met een eenling als Vingegaard binnen Jumbo-Visma of Visma-Lease-Bike kunnen gaan werken. Dus ja, dat moeten ze niet. Ik denk wel dat ze moraal hebben gekregen. En dat zag ik vooral bij Vlasov. Hè. Dus bij Vlasov die had het toch wel lastig om het wiel van Roglic te houden met zijn explosiviteit in de tijdrit, in de ploegentijdrit. Maar deed dat toch redelijk goed. En daarna groeide hij erin en kreeg hij eigenlijk ook het vertrouwen van ja, ik heb met een grote mond gezegd, ik ga niet direct voor Roglic rijden. En nu kreeg hij het wel het moraal zo van, oh ja, ik hoef niet direct voor Roglic te rijden, want ik ben beter op dit moment. Dus, er is nog veel werk hoor, ook bij die ploegen. Je zag bijvoorbeeld ook, dat was bij Jumbo-Visma vorig jaar nooit gebeurd, als Roglic terug naar de auto ging, dat ze hem een bidon geven. En dan zeg je, ja, maar ik wil helemaal niet bidon, ik wil een regenjasje hebben. Dat was bij Jumbo-Visma, was dat precies goed geregeld, dat ze precies wisten wat hij wilde. En dat moet allemaal nog wel echt groeien hoor.
Ik denk dat die twee, we hebben het met Hindley natuurlijk in de Tour vorig jaar gezien. Ik bedoel, die krijgt echt een bip als hij een leiderstrui aan heeft. Hij heeft wel een keer een grote ronde gewonnen. Maar dat deed hij eigenlijk op het moment dat hij de laatste bergrit aanviel. Dus die heeft, als hij straks of Vlaas of binnen een week het geel heeft. Nou, weet je, dan kan je die jongens, dan lopen ze over van de stress. En Roglic
heeft... Ja, we het ook niet overwinnen, hè Jan. Want ja. Nee, Roglic maar... in de huidige vorm maakt ook geen aanspraak op de zege.
Nee, maar in alles moet hij nog wennen. Dat merk je in alles. Hij is met een totaal andere... Hij is met de Tirreno-ploeg op hoogtestage geweest. Terwijl hij Parijs-Nice gaat rijden. Dat zijn allemaal van die dingen die kloppen eigenlijk natuurlijk voor geen meter. Dus hij komt er eigenlijk in een soort vreemdelingenlegioen aan de start.
Wat denk je dat dan in 3 maanden en een half plots allemaal gaat veranderen? Dat hij Pogacar en Vingegaard aan kan?
Dat denk ik ook.
Ik geloof er niet echt in, maar...
Hij is natuurlijk bij de beste ploeg, de best geregelde ploeg ter wereld naar... naar andere ploegen gaan en ik weet niet hoe goed het daar geregeld is. Maar goed, daar heeft hij een stap in professionaliteit misschien wel naar beneden gezet. Ja, dat...
Wacht,
en
ik ga ook even voor mijn pelletje. Red Bull geeft je vleugels.
We gaan voorbeschouwen. Uitgebreid. Uitgebreid gaan we vooruitblikken naar het eerste monument. Dat ook uitgebreid te volgen is natuurlijk bij Eurosport. De volledige 288 kilometer inclusief neutralisatie kan je zien op Eurosport en Discovery+. Op zaterdag 16 maart vanaf 9:50 zitten we klaar. Jeroen, het is jouw favoriete werkdag van het jaar. Hoe en met wie ga je dit varkentje wassen?
Ha, Sander, ik zag dat staan in jouw lijstje ja. op je Word-document of wat het ook was. En ik dacht al, haha, ik zal niet zeggen, ik zal het wachten, ermee wachten tot in... onze podcast, want ik heb een nieuwtje voor jou, Sander.
Nou.
Jan gaat de eerste uren in mijn plaats voorzien van commentaar naast Bobby Traxel. Jan die stuurde mij een berichtje. Jeroen, alsjeblieft, ik wil ook echt graag Sanremo eens verslaan. En zeker die eerste uur waar er eigenlijk weinig gebeurt. En ik geef heel graag commentaar van Bobby Traxel. Wat ik ook begrijp. Hij had eigenlijk niets te doen die zaterdag. Dus hij dacht, alsjeblieft Jeroen, mag niet de eerste drie uur doen. Dus ik heb het met liefde aan Jan overgedaan.
Mag ik één gokje doen?
Dat is het echte verhaal, Bobby. Ja.
Mag ik één gokje doen?
Ja.
Ik denk, Jeroen is vanmorgen wakker geworden. Ik stapt uit zijn bedje. Zijn vrouw zegt, wat zie je er slecht uit? Ik ben dokter, ik zie het. Weet je wat vorig jaar Milan Sanremo wel met je heeft gedaan? Oh jongen, dat moet je allemaal niet doen. Zo lang werken is helemaal niet goed voor je. Zeker niet op een zondag, want het is rustdag. Dus bel Jan.
Laten we het verhaal precies. Laten we het verhaal en ook de uitkomst uiteindelijk. Het is
de uitkomst, ja.
Het klopt wat Jeroen zegt. Ik ga om 9:50 ga ik er zitten. Inderdaad, om een uur of 1.
Ik hoop vroeger.
Een uur of 1 neemt Jeroen een kast het over. Maar de afspraak is wel dan, als ik de eerste 3 uur doe, hè, dan doe ik ook die laatste 10 saaie kilometers. Die pak ik dan ook al. Die vind ik altijd zo dodelijk saai. Dan gaan er 2 rijden op die portio, joh. Weet je, dat weten we van tevoren. Jij mag het middengedeelte,
jij mag van mij de laatste 10 minuten doen, hoor. Het podium.
Het podium,
de podiumceremonie, dat mag jij heel graag doen. Ja,
prachtig geweldig.
Maar ik kreeg ook de planning door vandaag.
Oei.
Ik zie dat we dat ook gaan doen in Beroepen en Vlaanderen.
Oh, ik kreeg die planning niet door. Nee, ik heb duidelijk aangegeven, Jan, je mag dat niet doen in Vlaanderen, Roubaix. Dus die koers, dat is heilig.
Je hoort het, er zijn intern nog wat appeltjes te schillen hier.
Nee, misschien helemaal niet. We hebben een fantastische overeenkomst gemaakt.
Je hebt werkpaarden en luxe paarden, Sander.
Ja, ik denk eigenlijk, Jeroen, maar correct me if I'm wrong, dat het misschien te maken heeft met dat het helemaal niet Milan Sanremo meer is, maar dat we ergens anders starten.
Ik zei tegen onze verantwoordelijken, kijk, ik wil gerust Milan Sanremo van start tot finish voorzien. Van commentaar, maar als het van Pavia naar Sanremo is, niet.
Nee.
Dat is ook het geval.
Dat zegt hij bij Parijs-Roubaix ook.
Ja, dat is toch net anders. We starten niet in Milaan. Zijn er voor de rest andere veranderingen? Met het
ik heb net ook de startplaats vermeld. Pavia, dat is voor het eerst ooit de startlocatie. En de eerste 44 kilometer, die verlopen anders. Door de Ticino-vlakte tot in Casteggio, waar Jan prachtige verhalen over zal opdisselen, over die Ticino-vlakte. En vanaf dat punt het gekende traject, 288 kilometer, dus iets korter dan gebruikelijk, maar nog altijd bijzonder lang. En de finale die is identiek met de eerste Turchino. Dat is nog niet de finale natuurlijk, maar dan de Capi, de Cipressa en de Poggio.
We hebben natuurlijk ook de start van het seizoen voor Mathieu van der Poel. Dat is al een van de belangrijke verhaallijnen van deze Milan Sanremo. In 2022 startte hij ook pas in Milan Sanremo, Bobby. Hij werd toen derde achter Mohoric en Tugy. Is het een risico? Of maakt dat bij deze jongen helemaal niks uit?
Nou, ik kan in ieder geval niet zeggen dat hij niet fris genoeg is.
Hij mist wat frisheid, dat zou mooi zijn.
Maar, dat weet ik ook niet. Woont op de Combre del Sol, dus dat is best hoog.
Ja.
Kijk, weet je, ik zou het zelf nooit doen. Ik zou met mijn onrust, zou ik altijd zoiets hebben van, ja, ik zou mezelf toch wel eens een keer getest willen hebben ten opzichte van andere renners. Alleen, de jongens van nu, die weten zo verschrikkelijk veel of ze er wel of niet goed voor staan met al hun datagegevens en met al hun eigen testjes die ze kunnen doen in hun eigen trainingsomgeving, waardoor hij dat durft. Maar mannen als een Van der Poel, een Van Aert, een Pogacar, een Vingegaard, die kunnen zo verschrikkelijk hard trainen en die zijn zo verschrikkelijk goed dit kunnen.
Heeft hij die monstervorm uit veldrijden vast kunnen houden, denk je? Of is dat nou wel een beetje?
Nee, dat kun je nooit zo lang volhouden. Hè? Dat zag je aan het einde van het crossseizoen, zag je ook al dat het een beetje naar beneden ging, vond ik. Maar ik denk dat het wel een echte tactiek is om gewoon nog niet gekoerst te hebben. De grootste reden is, je hebt zoveel te bepraten in die eerste uurtjes in het peloton. Je komt allemaal renners tegen die je de hele winter niet gezien hebt. Je kunt zoveel praten en op een gegeven moment, dan is de Cipressa daar. En dan gaan we koersen. Dan is het een crossje.
Daarom dacht ik ook, Bobby, jullie, jij en Jan, hebben elkaar zo lang niet meer gezien, dat ik dacht van, die gaan zoveel kunnen bijpraten de eerste uren. Dus vandaar, het is eigenlijk voor jullie. Voor jullie vriendschap.
Maar ik ben er ook echt heel dankbaar. Ik verwacht ook gewoon, net als ja, dat jij het belooft, zeg maar, het ontbijtje hier. Ah, ja. Je hebt een ontbijtpakket voor Jan en mij weer besteld, als het goed is. Ik zal je straks het linkje nog doorsteven van wat ik lekker vind. En dan gaan we dat wel eventjes doen.
Koffiekoeken komen jouw kant op, dat sowieso. Het is ook het verhaal natuurlijk van Pogacar, die op zoek gaat naar winst. Eindelijk, hij reed in de straten. Ja, iedereen echt helemaal uit de wielen. Hij won al eens een keer Vlaanderen, Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik. Hij won natuurlijk de Tour. Hij is gebrand op dit monument. Maar tot nu toe is het niet gelukt. Kan een herhaling van de stradentactiek hier, Jeroen? Gewoon 75 kilometer van de finish, weg en dan winnen?
Nee, Sander. Het is een totaal ander parcours waar je iets meer gebruik kan maken van je ploeg. En dus een aanval op 75 kilometer van de finish heeft geen zin in Milan-San Remo. In Strade Bianche ligt het dan al helemaal uit elkaar, heel dat veld. En is het vaak ook man tegen man. Mag je geluk hebben dat je nog één ploegmaat hebt. Maar met die hoogtemeters en met die gravelwegen, dat is helemaal anders koersen. In San Remo is het veel gecontroleerder tot aan de Cipressa en zelfs nadien nog tot aan de voet van de Poggio. Dus van zover aanvallen heeft geen zin. Maar ik hoop wel ergens dat het Pogacar is, Sander. Want het is een fantastische statistiek. Moet ik eerlijk zeggen, in San Remo, Sander, afgelopen 16 jaar telkens een andere renner die won.
Echt waar?
Echt waar.
Oh,
echt
wow.
Waar. 16 jaar op rij, een andere renner die won. Dat is toch wel straf.
Ja, dat is heel bijzonder.
Maar een
ja.
monument. Ja. Dus dit kan dus 17 op 17 worden als Pogacar wint. En dat is een record in San Remo. En 16 jaar op rij, een andere winnaar. En weet je wie de laatste was die dat doorbrak? Dus de laatste man die won voordat die lijst begon. Dan heb ik het over 2007.
Zo.
Twee keer achter elkaar won.
Toch niet Kev?
Ja, die de tweede keer won of de derde keer won in dat jaar. Dus vandaar dat de reeks pas in 2008 kon beginnen.
Of is het...
Wie was de laatste man die
zou
dus meerdere keren...
zijn geweest?
Die won één keer, 2009 zelfs, denk ik.
Sabo won ook heel vaak, maar...
Ja, het is wel die... Ja, voilà. Freire.
Freire
was de laatste.
Mooi. Nou, dat zou het eigenlijk wel mooi maken. Ja, dat houdt het...
Hoe? Parlaport, Kooi, die kunnen het ook allemaal... Ja,
we hebben nog wel wat
mannen binnenhalen.
Dus, we kunnen 20 uit 20 gaan halen. Toch moet het dan gebeuren. Bobby, als jij nou bij UAE zou werken, bakken met geld zou verdienen. Daar ploegleider was. Wat
doet hij al?
Doe je, wat zou je dan, behalve dat je Jan Hermsen moet ontvolgen, omdat hij allemaal nare uitspraken doet over je team. Wat zou jij zeggen tegen Pogacar om deze race te winnen?
Nou ja, kijk, je moet eerst even de ploeg iets vertellen wat ze moeten gaan doen. Dat is gewoon vanuit het vertrek gewoon knijtershard gaan rijden. En zeker op het moment dat ze in een hele lastige fase komen, gewoon echt super hard die koers maken. En dan zou ik tegen Pogacar zeggen, weet je waar de Poggio begint? Daar demareer je.
Gewoon aan de voet, gewoon gaan.
Aan de voet, niet te lang wachten.
Is een alternatief niet, Bobby? Net voor de Poggio even passeer bij Mathieu van der Poel. Zegt die Lamborghini, die banden staan plat, hè, jongen. En dan hem zo mentaal kraken. In Milaan.
Zou zeker kunnen.
Eerst gepasseerd met een sleutel. Sorry, hè, Mathieu?
Oh, dat zou wel gehoord zijn.
Probeer hem mentaal te kraken om die auto toch ter sprake te brengen.
Het is vandaag, maandag, als we dit opnemen. Zijn er startlijsten, Jeroen? Kunnen we daar al over hebben?
We kunnen daarover hebben, maar... Ja, want we kennen wel de toppers die zouden starten.
Ja.
Dus dat mag je gerust doen, Sander.
Wie zijn er nog meer favorieten om ook dat podium op te kunnen gaan?
Er zijn maar twee favorieten, we hebben ze nu al genoemd. Ja. Maar er zijn er genoeg die natuurlijk wel kunnen profiteren van eventuele omstandigheden die in hun voordeel kunnen draaien. Ik denk maar aan een Mohoric, een Mats Pedersen, die deze koers toch plots weer leuk begint te vinden. Pidcock, die ook natuurlijk zijn dalen-skills kan gebruiken. Laporte vind ik ook wel iemand die op de Poggio, als hij een goede dag heeft, kan doen wat Ganna vorig jaar deed. Ganna kon volgen. Dus zo'n Laporte zie ik dat ook wel nog kunnen. En ja, als er een sprint komt met een man of 15, is Kooi mijn favoriet. Maar ja, dat zijn zo wat de jongens die ik wel heel hoog schat om het goed te doen.
Ik zie Milan ook op de startlijst staan.
Die is er ook, ja.
Die kan ook met die tot grote lijf misschien.
De afstand weet ik nog niet.
Geloof jij, Jan, dat er iemand tussen zit die net als bijvoorbeeld Nibali en Moritz kunnen verrassen in de afdaling? Pidcock bijvoorbeeld, of een andere list kan verzinnen, zoals Stuiven 2021?
Ja, ik heb er wel een paar opgeschreven eigenlijk ook. Ik denk, ik heb Bettiol is eigenlijk ook best wel de laatste tijd. Nou ja, die is niet heel slecht in ieder geval. Vanuit België hoop ik eigenlijk ook een beetje dat Maxime van Geelselt gaat proberen. Zimmerman, denk ik aan. Ik zou, ik vond McNulty ook wel aardig fietsen de afgelopen weken. En is wel een man die aardig kan klimmen en ook best wel aardig kan dalen ook. Ondanks dat je... dat hij niet echt de X-factor heeft als grote kampioen. Maar
het is wel
kan
zo,
ook een bliksemafleider zijn. Hè?
Het is wel wat jij zei, Jan, daarnet over UAE, een uur geleden, dat het de slechtste ploeg is van de World Tour. Wat jij daarnet zei, ik denk wel als Pogacar start, is het net helemaal anders. Hè? Dat heb je ook al gezegd. Dan is het echt allemaal voor één man.
Ja.
Dus ik zie daar eigenlijk als Pogacar start, schrijf ik op mijn lijstje van favorieten nooit een ander renner van UAE. Omdat ze daar die dag altijd starten met één ambitie, dat is die man doen winnen. En die anderen tellen allemaal niet als mogelijke winnaars.
En eerst, kijk het verhaal, ik was vrij hard daarover, hè, maar over die kiem is eigenlijk gelegd vorig jaar in de Ronde van Italië. Want toen reden die mannen, Fijn, McNulty en Almeida, reden toen ook de Ronde van Italië. En het was... Dat was echt gewoon, dat was niet te doen eigenlijk. Ook okay, McNulty won een rit, Almeida eindigt op het podium. Maar die reden allemaal voor hun eigen kans ook. En
Vuelta ook, Orion.
Ja, er werd een beetje lacherig over gedaan. Het trieste moment was eigenlijk, hè, we hebben het ook even heel even kort in beeld gezien, dat duurde gelukkig niet te lang, dat McNulty in het geel binnenkomt en dat Almeida al discussierend met McNulty richting McNulty rijdt eigenlijk ook. En dat moment vond ik, ja, dat is zo, weet je, dan er is, ja, je kan het eigenlijk gewoon, ja, ik vond het af en toe een beetje zielig eigenlijk is het ook gewoon. Dat het zo, dat Almeida eigenlijk misschien denkt van, ja, maar ja, goed, ik ben hier tot kop, man, maar waarom wacht je?
Het positieve is wel dat we er heel veel over te zeggen hebben op die manier, over die ploeg.
Ja, maar ik weet niet of er dan veel meer mensen naar de Emiraten op vakantie gaan daardoor.
Dat is de... Als het daar goed draait, zou er wel weer mensen naartoe gaan, denk je?
Ja, ik denk
wat een team. Daar wil ik op vakantie. Ja. We gaan het zo nog even met een grote expert overleggen. Iemand die in de koers is. Maar ik vraag het nu ook nog even aan jou, Bobby. Is het nog een koers en is er een team waarvan je denkt... Nou, die kunnen het wel zo hard gaan maken al vroeg. Bijvoorbeeld op de Cypress alles kapot rijden. En het zo een van die twee topfavorieten echt moeilijk maken.
Nee, want die ploegen moeten het doen.
Mm.
Nee, ik denk dat UAE dit moet gaan doen. En zonder UAE, of met Pogacar aan de start van deze Milan-San Remo, of van Milan-San Remo in het algemeen, denk ik dat sprinters geen kans hebben. Omdat ja, het zo hard moeten maken, dat is de ene ploeg waarin naar gekeken gaat worden en die het ook gaat doen.
Jeroen, jij hebt net alle 17 overwinningen opgezocht. Wanneer was de laatste keer dat het een echte sprint was? Hoe lang is dat geleden?
Goh, dat is een goeie.
Ja.
Dat heb ik nu niet meteen bij de hand. Ja, ik denk plots aan Christophe. Dat was een editie 2015 of 14.
Ik geef jou een moment om het op te zoeken. En dan gaan we ondertussen even bellen met de heer Van Dongen. Ja, zoals gezegd hadden we ook nog een speciale gast om met ons vooruit te kijken naar Milan-San Remo. Gaan we lekker verder doen nu. We doen dat samen met Arthur van Dongen, coach en ploegleider bij Visma Liezenbeek. Hij is aanwezig tijdens Milan-San Remo. Voor ons echt een ideale man om mee te praten en voor te beschouwen. Eerst maar even welkom in Kop over Kop, Arthur.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Voordat we gaan voorbeschouwen, je bent net terug. En ook net uit Italië, toch?
Ja, klopt. Vanochtend teruggevlogen vanuit Bologna. Ja, een hele mooie week Tirreno Adriatico en Strade Bianca.
Oh, dat was twee keer genieten natuurlijk. In de Tirreno ging het helemaal lekker weer, hè, met de ploeg.
Ja, klopt. Hele mooie week. Doelstellingen gehaald. Met Jonas twee ritten gewonnen. Eindzegen. Maar ook als ploeg... heel sterk gereden. Alleen wel heel jammer natuurlijk dat we Robert Geesink zagen uitvallen met een aantal gekneusde ribben. Maar dat gaat gelukkig de goede kant op en hopelijk kan hij Catalonië rijden.
Ja, het was sowieso ook op maandag, de dag dat we opnemen, ook slecht nieuws voor Wilco hoorden we nog.
Ja, helaas Wilco gisteren gevallen in de laatste 3 kilometer. Vandaar dat hij toch nog achtste wordt in het eindklassement. Wel over de finish gekomen. Maar ook geopereerd vandaag aan een sleutelbeenbreuk. Ja, hopelijk weten we morgen meer over de herstelperiode. Maar bijzonder zuur natuurlijk voor Wilco, die gewoon weer een goede doen was. Maar toch weer lange tijd uitgeschakeld gaat zijn.
Ja, heel vervelend voor hem. We gaan nu met jou vooruitkijken naar Milaanse Remo. Het is altijd een hele lange dag. Het is een lange dag voor kijker, lange dag voor Jeroen. Lange dag voor de renners ook. Jeroen moeten we soms een beetje motiveren voor Milaanse Remo. Moet jij sommige renners ook motiveren voor deze race?
Nee, je hoeft renners niet te motiveren. Die zijn uitermate gebrand. We hebben best ook veel jonge jongens die gaan debuteren dit jaar. En ja, eerste monument van het jaar en blijft Milaan-San Remo. Dus nee, jongens zijn absoluut op en top gemotiveerd.
En jullie hebben natuurlijk een heel lekker begin van het seizoen. Zo met de Tirreno, Parijs-Nice. Het openingsweekend was ook helemaal voor jullie. Maar je hebt voor Milaan-San Remo niet echt een uitgesproken kopman, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, we werken wel niet één uitgesproken kopman, maar we hebben wel twee kopmannen. Dus daar gaan we absoluut met het hoogst haalbare resultaat gaan we daarvoor op pad. Maar we hebben denk ik niet de absolute topfavoriet zoals in het verleden wel met Wout hebben gehad en natuurlijk ook met Wout hebben gewonnen. Maar ja, gezien de concurrentie met Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar, ja, hebben we denk ik niet de absolute topfavoriet in de ploeg. Dat klopt.
En wat wordt dan het strijdplan een beetje als je nu twee ijzers in het vuur hebt, zeg maar?
Ja, het strijdplan zal zijn om die jongens de hele dag zo goed mogelijk te beschermen. In de finale goed af te zetten. Want op de Cipressa weet iedereen, daar gaat het normaal gesproken gewoon beginnen. Dus daar de jongens goed van voren houden. En ja, dan op die manier de finale ingaan. Dat zal het strijdplan zijn.
En met die twee kopmannen bedoel je natuurlijk onder andere Olaf Kooi, denk ik. Is hij?
Ja, Olaf Kooi en Christophe Laporte. Dat zijn twee beschermde renners. Ja.
En Kooi was een goede doen in Parijs-Nice. Denk je, is hij iemand die dit kan overleven, zeg maar? De Cipressa, de Poggio, dat geweld.
Of hij nu al zou kunnen overleven, dat is nog even de vraag. Hij is natuurlijk nog heel jong en het is een niet al te lastige wedstrijd onderweg, hè, vergeleken met andere monumenten. Maar het is natuurlijk wel de afstand die wellicht gaat doorwegen. Dus dat hij het in de toekomst gaat kunnen, ben ik van overtuigd. Hè. Vorig jaar al hele mooie dingen laten zien, zoals op het Nederlands kampioenschap ook een hele pittig parcours was. En of het nu gaat lukken, dat gaan we zaterdag zien.
En van Laporte weten we wel dat hij dit soort dingen goed aan kan, hè?
Ja, ja, absoluut. Die is natuurlijk al een stuk ouder, een stuk rijper. En die gaat dit goed aankunnen. Maar of hij mee kan als de twee eerder genoemde topfavorieten hun duivels gaan ontbinden. Dat zullen we zaterdag zien. Maar hij zal er zeker dichtbij zitten.
Ja, je noemde ze net zelf ook al even die twee topfavorieten. Pogačar en Van der Poel. Zij gaan natuurlijk ook, heb ik veel blikken, zijn gericht op hen deze race. Jullie zullen ze ook zeer in de gaten gaan houden. Hoe denk je, ja, hoe kan je het twee van zulke extreme klasbakken echt moeilijk maken?
Dat is in een wedstrijd als in Milaan-San Remo natuurlijk heel, heel lastig. Omdat alles in die laatste 25 kilometer zit samengebundeld. Leent dit parcours er gewoon niet voor om acties te ondernemen. Het zal weer een vlucht van de dag zijn. Hoog tempo langs de kuststrook. En dan positioneren richting Cipressa. Dus dat gaat gewoon bijzonder lastig worden. Maar dat wil niet zeggen dat het niet onmogelijk is. We hebben natuurlijk eerder gezien, 2 jaar geleden, dat Matej Mohoric ook profiteerde van het juiste moment en een twijfeling en aarzeling. Het is wel gewoon een hele moeilijke koers om te winnen. En dat biedt ook kansen.
Ja. Spreken jullie dat soort dingen in een bus? Listen? Om misschien iemand te verrassen?
Ja, we proberen altijd met een plan te koersen. En zullen de tactiek zo gedetailleerd mogelijk inderdaad met de renners in de bus bespreken. Maar ze moeten natuurlijk wel nog kunnen uitvoeren. En dat lijkt soms dat het allemaal vanzelf gaat. Maar dat is natuurlijk van verre. Dat is niet altijd zo.
Wat is eigenlijk het meest hectische
in die koers, denk je? Is dat de sprint naar de Cipressa of naar de Poggio?
Ja, absoluut. Het positioneren is essentieel. Dus dat is bijzonder hectisch. Maar ook de afdaling kan natuurlijk hectisch zijn. Hè. We zien daar toch regelmatige valpartijen. En dat ook renners daar niet schromen om aan te vallen. Dus ook die afdaling kan hectisch zijn. Maar het begint wel met goed beginnen aan Cipressa en Poggio.
Kan ik jou vragen om de Visma Leasebike bril heel even af te zetten? Is dat mogelijk?
Ja, zeker.
Want we hebben natuurlijk Poggi gezien in de straten. We hebben Mathieu van der Poel gezien in de cross. Daar waren ze allebei echt super sterk. Je hebt die bril even af en nu je neutrale bril opgezet. Kun je dan ons ook een beetje helpen? Van, zij zaten er ook over te discussiëren. Wie heeft er nou betere papieren op de voorhand, denk jij?
Ik denk dat Mathieu van der Poel de beste papieren heeft. Omdat hij koers perfect aanvoelt, het meest explosief is en ook over het snelste eindschot beschikt. Mochten ze bijvoorbeeld samen naar de finish rijden.
Ja, dus dan zou Pogacar ook misschien op zijn strades iets moeten doen. Eerder aanvallen, zoiets.
Ja, maar dat zou hij kunnen proberen. Maar dan leent alleen de Cipressa daar zich voor. Alleen dan zit je wel met na de afdaling van Cipressa met lange vlakke tussenstuk van 9 kilometer vlak. En dat gaat dan wel ook voor Pogacar zelfs, denk ik, lastig zijn. En om renners vooruit te sturen om daar te kunnen bridgen. Ja, de concurrentie gaat dat niet toestaan. Dat je hier eerder renners vooruit gaat sturen in de vroege vlucht. En eerder later is gewoon geen wegkomen aan vanwege het hoge tempo.
Kan je Milaan-Sanremo eigenlijk dan ook gewoon als een sterk team winnen? Dus echt als een blok daar zien op te treden?
Ah, minder als in alle andere monumenten of voorjaarsklassiekers. Ik denk dat dat nogmaals makkelijker door één renner zelf te beslissen is. Om het verschil echt te kunnen maken op normaal gesproken altijd de Poggio.
Jeroen, heb jij nog vragen? Dit is je moment natuurlijk om nog even wat info in te winnen voor die marathonuitzending van 18 uur.
Wel, ik vroeg me af of jullie ervan uitgaan dat enkel Laporte in staat is om die twee groten dan eventueel te kunnen volgen op de Poggio. Of dat je ook denkt dat de Kooi er toe in staat is met zijn explosiviteit op zo'n helling, zoals Juno ook in het verleden heeft gedaan, te kunnen aanhaken. Of is het echt een tweedelige rol waar je hebt in die ploeg met de Laporte aan de ene kant die jongens moet proberen te volgen en dan Kooi die moet proberen te overleven in een groepje van 20 en dan hopen dat ze weer bij elkaar komen. Is dat zo de rolverdeling of ga je het in de koers zelf afwachten?
Nee, wij wachten het. Proberen het in de koers nooit af te wachten. Probeer altijd vooraf een duidelijk plan te hebben. En ik denk wat jij net schetst, dat wel de meest logische uitkomst zal zijn. Dat Olaf niet moet trachten om op aanvallen te reageren. Maar moet proberen te overleven, hè? In een groep van 20, 25 man. Dat zou denk ik moeten kunnen en zou ook gewoon heel knap zijn. En als Christophe zich goed voelt en het moment is daar, dan moet hij gewoon meekoersen.
En hopen op tegenwind.
Ja, dat is maar net in welke situatie dat je zit. Hè? Ik denk dat de wind minder bepaald gaat zijn als het juiste moment. En hoe loopt de koers en wat is de concurrentie precies van plan?
Is dit eigenlijk misschien het monument wat het minst tactisch is en ook misschien wel, ja, behalve dan misschien de stukje Cipressa Poggio ook het minst stressvol eigenlijk ook. Dat je eigenlijk, want elke ploegleider heeft denk ik ongeveer hetzelfde verhaal wat jij net aan ons vertelt. Goed positioneren voor de Cipressa en dan kijken hoe je erop voor staat bij de Poggio.
Ja, maar het is een makkelijk te lezen wedstrijd, maar die wel heel moeilijk te winnen is, omdat het van in een split second beslist kan worden. En geen moment van twijfel wordt toegelaten, omdat je dan je kant voorbij is. En dat maakt het vaak wel moeilijk en denk ik ook weer wel mooi en spannend voor de kijkers. Maar het is als ploeg moeilijk naar de hand te zetten. Laat ik het zo formuleren. En dat wil niet zeggen dat Jas ploeg in niks kan doen. Want we hebben ook vaak gezien na de afdaling van de Poggio dat een ploeggenoot nog heel veel kan betekenen natuurlijk.
Ik bedenk me nu dat ik de enige ben van al deze vier mannen die niet hoeft te werken op die dag. Dus ik ben de enige echte kijker die gewoon lekker zit en een beetje achterover kan leunen en ervan kan genieten. Arthur, bedankt dat je er even bij wilde zijn vandaag. Ik heb nog een laatste vraag. Heb jij er, want ik heb natuurlijk dan een beetje het voordeel dat ik het eerste stuk kan kijken, dan een heel stuk kan skippen en daarna het eind kan kijken. Heb jij een beetje zin in die eerste, laten we zeggen, 150 tot 200 kilometer in de auto?
Ja, nou, zin is een groot woord. Maar het is altijd wel behoorlijke saai. En wij hebben in het verleden, vorig jaar, Jos van Emden heeft wel eens de hele dag alleen op kop gereden. Dus dan ben je toch wel bezig als ploeg zijnde daarmee. Nou, dat zullen we dit jaar niet gaan doen. Het hoort erbij en je weet het. Ja, echt heel veel zin in dat eerste stuk hebben er weinige, denk ik. Maar nogmaals, ook dat is koers. En wellicht is dat de sleutel naar een mooie finale.
We hopen erop. Die finale die maakt in ieder geval altijd een hoop goed. Ik denk niet dat er de laatste 20 kilometer die dan zo trilling zijn als je een hele dag hebt zitten wachten. Arthur, heel erg bedankt dat je erbij was. Succes aankomend weekend. En hoop op een mooi resultaat alweer dan voor jullie.
Ja, hopen wij ook op. En dankjewel. Graag gedaan.
Dat was onze voorbeschouwing. En dit was ook kop over kop. Heb je inmiddels kunnen vinden, Jeroen, wie het als laatste keer in een sprint Maniaanse Hemel won?
De Maar in 2016.
Zo, het heeft even geduurd, maar we hebben hem te pakken. Heel goed. Zoals altijd gaan we tot slot. Ga ik gewoon nog even benoemen wat er allemaal is. En omdat er zoveel is, zoals ik al beloofd had, gaan we nog echt in een vliegenslug speedrondje lekker doornemen waarom je toch ook naar al die andere koersen moet gaan kijken deze week. Dat gaan we doen. Ik ga muziek aanzetten. Ik heb hem al zachtjes gezet, dus het moet goed komen. Ja, dat is op zich wel lekker. Een lekker muziekje. Jeroen, Tour of Taiwan, elke dag. Waarom moet ik naar die highlights gaan kijken?
Omdat er anders geen koers is om naar te kijken de komende dagen. Okay. Of bijna niet.
Bijna niet, nee. Want Milaan-Turijn die is woensdag op 2:50. Waarom kijken, Jeroen? Want we gaan toch gewoon sprinten?
Parcours weer aangepast, Sander. Eerste helft, ja, dat is echt verschrikkelijk. Eerste helft vlak, tweede deel heuvelachtig. Dus, massasprint, who knows?
Who knows? Oké, dan leukere koersen hebben we op de woensdag vanaf 12:15. De vrouwen en de mannen zijn om 3:00. Waarom moet ik daarvoor blijven zitten, Bobby? Back-to-back kijken.
Je weet toch, een van de mooiste koersen. Eentje waar ik van wakker ligt dat ik niet heb gewonnen. Dus ik zou zeggen, al mijn geld Walscheid.
Of Bol.
Dat is voor de insiders. Geen beden. Het is op de donderdag om 2:00 te zien. Ja, Jan, waarom moet ik hier ook gewoon naar gaan kijken eigenlijk?
Half maart al een beetje warm draaien voor Parijs-Roubaix. Op donderdag 14 maart, grote prijs in N. Dan zit je goed.
De brede
net. Wow, hey, dat is lekker man.
Die kan zo op een plaatje. Nou, die kan je gewoon als slogan gebruiken daar. Brede in de Kokzijde Classic. Het is vrijdag te zien om 2:00. Jeroen, waarom moet ik ook gewoon gaan kijken? De dag voor de Mons-uitzending.
De Camel. De Moeren. Do I need to say more?
De Moeren.
Er komt een dag dat het gaat spoken in koers in de Moeren.
Ja.
Misschien vrijdag.
Oh, het wordt prachtig. Dan hebben we dus op zondag nog de Trofeo Binda. Die is om 2:30. Ik ga jullie vertellen waarom je die moet gaan kijken. Omdat we de hele dag op en af gaan. In een van de allermooiste stukjes van Italië, Lombardije. En dat is een geweldige plek om te fietsen. Prachtige plaatjes. En dat wordt gewoon weer vuurwerk. Dus daarom moeten we daarna gaan kijken. Dan hebben we op de zondag nog. Hoe laat eigenlijk? Weten we dat inmiddels? De Chalet de Loire?
Uurtje of 3, denk ik.
Uurtje of 3. Waarom kijken als het echt om 3:00 is, Jan?
Even de revelaties van Parijs-Nice. Van deze editie won daar vorig jaar. Toen zeiden we, Lawrence wie? Lawrence Pitti.
Oh ja. God, die was ook goed, hè, afgelopen week. Won die daar?
Die won vorig jaar.
Zo. Dan hebben we nog de omloop van Rukven. Ook om 2:15 te zien op de zondag.
Sluit
er
hier af.
Waarom moeten we dit gaan kijken, Bobby? Ook op Discovery Plus en niet alleen vanuit je raam.
Nou, dan hebben wij natuurlijk al het nieuws net verteld tijdens Milan-San Remo. En dan kun je mooi even overschakelen naar de dorpen omloop Rukven. Om daar even dat gereden. Nee, het begin van de Holland Cup. Dat is eigenlijk het tweede ranking in Nederland. En daar is de toekomst van het Nederlandse wielrennen. Vorig jaar de verrassing van dit seizoen voor Jeroen nu al. Maar wij wisten het in Rukven vorig jaar al. Laurens Rex.
Oh ja. Dan hebben we tot slot Milan.
Het is nog redelijk snel een jaar.
Milan-San Remo op de zaterdag dus vanaf 9:50. En als je nu nog niet genoeg reden hebt om die te gaan kijken, dan weet ik het ook niet meer. Dat was hem, jongens, deze week. Volgende week kijken we dus terug op Milan-San Remo. En we kijken vooruit naar Catalonië, E3, Gent, Wevelgem. Dat zitten allemaal op jullie volgende week te wachten. Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.